En met die woorden die onze broeder zojuist gelezen heeft uit Lucas 19... zijn we eigenlijk gewoon weer terug in Handelingen 1. En hebben we een soort samenvatting gekregen van wat we daar tot op heden besproken hebben. In de eerste plaats de vraag uit Handelingen 1. Zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël wederoprichten? Uit Handelingen 1 vers 6. Zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël oprichten? Maar enige weken daarvoor waren de discipelen samen met de Heer Jezus onderweg naar Jeruzalem en kwamen in het zicht van de stad. En onderweg staat er dan deze woorden die zojuist gelezen zijn uit Lucas 19 vanaf vers 11. Omdat als zij dat hoorden, voegde hij daarbij en zei een gelijkenis, omdat hij nabij Jeruzalem was en dus de verwachting enigszins opkwam wellicht dat misschien dan toch bij deze gelegenheid uiteindelijk dat koninkrijk van de Heer Jezus, zijn Messiaanse Rijk, koninkrijk Gods dus gewoon, zou worden opgericht. In elk geval er staat, en ze waren nabij Jeruzalem was, ze waren nabij Jeruzalem en zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Begrijp je me goed, dit is achteraf geschreven. Na de opstanding van Christus en de woordkeuzes daarmee ongetwijfeld ook bepaald. Maar het idee was, we zijn onderweg naar Jeruzalem en misschien wordt nou het koninkrijk opgericht. En u weet hoe het afliep. Nou ja, afliep. Het liep niet af, maar vooruit. Maar waar het op uitdraaide is dat de Heer gekruisigd werd. En daar hebben we vorige keer ook bij stilgestaan. De discipelen dachten dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Begrijp vooral de uitdrukking niet verkeerd. Het gaat er niet om of het koninkrijk zou aanbreken, want dat is een ander ding. Het gaat erom of het ook zou openbaar worden, namelijk in Jeruzalem. Want ja, als dat koninkrijk van Christus komt, of hoe het maar genoemd wordt, hè, koninkrijk der hemelen, koninkrijk Gods of gewoon het Messiaanse Rijk. Als het komt, openbaar wordt, in, wil ik zeggen, dan is dat natuurlijk beginnende in Jeruzalem. Maar alleen al de woorden hier, zij meenden dat het zou gebeuren. Wel, daarom vertelde de Heer een gelijkenis. En dat is het oude verhaal, dat weet u langzamerhand. Gelijkenissen spreken altijd over onze tegenwoordige tijd. Zonder enige uitzondering. Gelijkenis in het Nieuwe Testament, gelijkenis in het Oude Testament. Alles wat gelijkenis heet, spreekt over onze tegenwoordige tijd. Dat kunt u nalezen, maar dat doe ik nu niet. In Matthäus 13, als we daar de eerste Nieuwtestamentische gelijkenis vinden. Dan vragen de discipelen ineens aan de Heer, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En u weet wat ik nou altijd zeg, ik zeg het nu ook maar weer eens een keer. Toen zei de Heer, nou ja, dat komt omdat het een Oosterse gewoonte is om voorbeelden aan te halen uit de natuur. Meer van die onzin. Dat is natuurlijk, sorry. Dat is natuurlijk niet zo. De Heer zei, dat doe ik om dingen te verbergen. Omdat het u gegeven is weliswaar om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar wijzend op de schade, zei de Heer, hen is het niet gegeven. En hij sprak dus in de gelijkenissen over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. In Marcus heet het dan de verborgenheid van het koninkrijk Gods, of woorden van die strekking. Maar de idee is altijd gelijk. En in deze gelijkenis zie je dat natuurlijk helemaal sterk. Omdat hij begint met een zeker welgeboren man reisde in een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen. Dat het daarbij gaat om de Heer Jezus. En dat het daarbij in elk geval gaat om de hemel. Dat lijkt mij een duidelijke zaak. En daar heeft hij dus ook inderdaad dat koninkrijk. Alleen voordat dat koninkrijk zichtbaar wordt, geopenbaard wordt of zo. Ja, dat duurt een poosje. Dat is pas als deze welgeboren man terugkeert. De gelijkenis is daarmee duidelijk en ik haal hem met genoegen aan, want ik heb vorige keer wel Lucas 17 aangehaald. Het is één bladzijde terug, dus misschien heb je hem toch nog voor u liggen. Het is mooi om de draad weer op te nemen. Daar had de Heer al gezegd in vers 20 immers. Het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Vers 20 is dat. Gevraagd zijnde van de fariseeën wanneer het koninkrijk Gods komen zal, heeft hij geantwoord en gezegd. En dan zeg ik het nu met eigen woorden meteen. Hè? Het koninkrijk komt wel, maar niet met uiterlijk gelaat. Dat wil zeggen, het breekt niet alleen aan. Het komt zelfs, maar het wordt niet geopenbaard. Dat wil zeggen, het zal geen zichtbaar koninkrijk zijn, als het komt. Begrijp me ook niet verkeerd, het zou wel ooit een uiterlijk gelaat hebben. Als ik daarop in moet gaan, dan spreek ik er de hele avond nog over, minstens. Al die profetieën die spreken over de uiterlijke vorm van dat koninkrijk. Hoe het eruit ziet en hoe het op aarde ooit gestalte zal krijgen. Dan zijn we midden in het profetisch woord terechtgekomen. Maar als het aanbreekt en komt, dan is het niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen, vers 21, zie hier of zie daar. Want ziet, maar er valt niks te zien. Want ziet, het koninkrijk Gods is binnen in uw lieden. Zie. En later staat er dan nog over de Heer zelf in vers 25. Maar eerst moet hij veel lijden. En maar bovendien ook verworpen worden van dit geslacht. En tot op heden is hij van dit geslacht officieel verworpen. Of je dat nou leuk vindt of niet, maar dat is nou eenmaal zo. En het wacht op de bekering van Israël feitelijk in de toekomst. Dan zal pas dat koninkrijk van Christus openbaar worden. Maar vergis je niet, dat koninkrijk bestaat dan al een jaartje of 2000. En wij maken er al lang deel van uit. Maar niet van een openbaar koninkrijk in de wereld, maar een koninkrijk dat verborgen is in de hemel. En ik citeer uit mijn hoofd dan maar weer eens Colossense 3. En wij weten dat wanneer Christus geopenbaard wordt, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Want de Zoon des Mensen zal komen met zijn vele tienduizenden heiligen enzovoorts. Het is in de wederkomst van Christus. Maar in afwachting daarvan was de vraag, zult u in deze dagen uw koninkrijk aan Israël oprichten, Handelingen 1? En ze krijgen daar geen direct antwoord op, omdat het ook niet kan feitelijk. Maar het antwoord is, het koninkrijk zal opgericht worden, maar niet aan Israël. En bovendien zal het voor de wereld verborgen blijven. Maar het maakt voor jullie, discipelen, maakt het niks uit. Want of het nou openbaar wordt of niet, in alle gevallen betekent het toch dat je zou getuige zijn van de Heer Jezus. Gij zult mijn getuige zijn, beginnende bij Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, tot aan de einde der aarde. Dat is ook wat ze gedaan hebben. En dat is wat in de toekomst opnieuw zal gebeuren, na de opname van de gemeente. Want dan opent de geschiedenis in Openbaring 11, want ik neem maar even een sprong, hè. Opent de geschiedenis in Openbaring 11 met de verschijning van slechts twee getuigen in Jeruzalem. Wat nergens voor nodig zou zijn als de gemeente nog op aarde zou zijn. Maar de Heer begint overnieuw. De gemeente is weg. Het moet overnieuw begonnen worden met de prediking van het evangelie. En er worden twee oud-testamentische gelovigen alsnog gestuurd. Nee, hoe wonderlijk en onwaarschijnlijk het ook klinkt, maar de Bijbel is daar wel duidelijk over. En niet alleen Openbaring 11 overigens. Hè. Twee getuigen die het evangelie zullen brengen in de straten van Jeruzalem. Met voor Jeruzalem niet al te veel succes, maar toch met het gevolg dat er een gelovig overblijfsel daarna is. En dat is dan meteen het begin van dat koninkrijk zoals het op aarde zou openbaar worden. Maar u begrijpt, dat is ons onderwerp niet. Ons onderwerp is juist dat de Heer zijn koninkrijk niet zou openbaar worden, zou openbaar maken. Het is er wel. Wij kennen de Heer ook, wij kennen zijn koninkrijk ook, maar zowel de Heer als zijn koninkrijk zijn in ons. Dat wil zeggen, het is niet uiterlijk zichtbaar. Het is ook nooit de bedoeling geweest dat het zich naar buiten toe zou manifesteren. Een van de fouten van het christendom, de geschiedenis is altijd geweest dat men zo nodig naar buiten toe zich moet vertonen en zichzelf beschouwt als de openbaring van het koninkrijk van Christus, en dat is het niet. Wij zijn niet gezonden in de wereld om het koninkrijk Gods gestalte te geven. Wij zijn getrokken uit de wereld, uit de tegenwoordige boze eeuw, met Christus gezet in de hemel en buiten de legerplaats. Dan heb ik een stuk of vijf teksten meteen geciteerd. Maar ja, die noem ik u nou allemaal niet, hè. Maar we zijn eruit getrokken en voor zover we erin gaan, is het inderdaad om het evangelie te prediken. Maar niet opdat de wereld daar beter van zal worden, maar opdat de gemeente gebouwd zal worden. Efeze 4, ik noem maar weer wat, hè. Tot opbouw van de gemeente, het lichaam van Christus. En het heet niet het koninkrijk, overigens, dan. Die begrijpen u toch, hè? We zijn uit de wereld, buiten de legerplaats, enzovoorts. En wat de Heer hier ook aankondigt, niet alleen hier, maar andere hoofdstukken aan zijn discipelen, is dat ze gehaat zouden worden door de wereld en dat ze zich daar bovendien niet over moesten verbazen. En als er vervolging zou komen, zei hij, dan moet je niet net doen alsof er iets vreemds gebeurt. Dat is in de brief van Petrus. Dat is niet bijzonder. Dat zal zo zijn. De Heer zegt, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten, enzovoort. Nou goed, we hebben vorige keer trouwens ook Johannes 19 aangehaald, waar Pilatus aan de Heer dezelfde vraag stelde. Namelijk, zijt gij één koning? Zijt gij de koning der Joden? Nee, ik zeg 19, maar het is 18. 18 vers 33. Zijt gij de koning der Joden? Maar de Heer antwoordt, en ik neem meteen vers 36, want we hebben het vorige keer uitgebreid besproken. Ik neem meteen vers 36. De Heer zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik aan de Joden niet ware overgeleverd, zodat hij de Joden dan toch in ieder geval niet als zijn dienaren beschouwt, maar als zijn vijanden. Ja, 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 natuurlijk. En dan de slotzin van vers 36, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Hetgeen impliceert dat hij wel een koninkrijk heeft, maar het is nu niet van hier. Dan moet het wel ergens zijn natuurlijk, anders kun je niet zeggen het is niet van hier. Zijn koninkrijk is dus vandaar, om zo te zeggen. In het hier daarmaals, ja. Met dank aan Johan Wos voor de uitdrukking. Maar dat terzijde. Nu is mijn koninkrijk niet van hier. Dan is het dus nu daar, en dat is het ook. Het is een hemels koninkrijk. En bovendien, de uitdrukking nu is mijn koninkrijk niet van hier, impliceert bovendien dat er een tijd komt dat het ooit wel van hier zal zijn. En dan heb je het hele verhaal compleet, zoals iedereen het trouwens kent. Uit het Onze Vader, zal ik vorige keer ook wel gezegd hebben, maar dat weet ik niet meer. Dat komt vanzelf altijd boven. Iedereen weet het namelijk. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Hetgeen hetzelfde is, lijkt mij. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, dan moet het daar dus eerst zijn. Gelijk in de hemel, alzo ook, daarna dus, en naar hetzelfde voorbeeld, op de aarde. En zolang in de hemel de duivel nog is, is alles wat in de hemel is nog niet aan Christus onderworpen. En zolang dus in de hemel dat koninkrijk niet volledig gevestigd is, komt het op aarde zeker niet. En tegen de tijd dat de duivel en zijn personeel, en zijn oude moer zeg ik altijd maar goed, dat de duivel en zijn personeel uit de hemel geworpen wordt, u weet wanneer dat is, hè. Als dat gebeurt en alles in de hemel aan Christus is onderworpen, vanaf dat tijdstip gaat hij zijn koninkrijk op aarde openbaren. En waar de nederwerping van Satan samenhangt en samenvalt met de opname van de gemeente, betekent dus dat na de opname van de gemeente de Heer pas begint aan zijn werk op aarde. Ik zeg het nou wat snel, maar ook even te laten zien hoe logisch het toch eigenlijk, en hoe eenvoudig ook, dat in elkaar steekt. Het is een fantastische, logische samenhang in deze gebeurtenissen. Maar goed, waar het maar om gaat, is dat dat koninkrijk dus terstond niet zou openbaar worden. Integendeel, de welgeboren man, de Heer Jezus Christus, zou reizen naar een ver land. En de hemel is in zekere zin althans tamelijk ver. En van daaruit zou hij wederkeren in afwachting ervan. Zijn wij zijn dienaren, zijn dienstknechten, heeft u ons ponden toevertrouwd. In de hoop dat ze niet verwisseld zijn voor euro's. Want dan ziet het er niet best uit. Maar goed. Maar in ieder geval, de discipelen zouden getuigen zijn. Want hoe dan ook, koninkrijk van Christus komt pas op aarde. Als Israël tot bekering komt, dan moet er toch het evangelie gepredikt worden. En dat zouden ze doen. En als Israël toch niet tot bekering komt, bij wijze van spreken nog in geen 2000 jaar. Wel nu, dan wordt nog het evangelie gepredikt. Opdat een ieder die in hem gelooft, enkelingen dan, zoals u en ik, uit de wereld, uit de volkeren, eeuwig leven zouden ontvangen. Dus in beide gevallen gaat het om de prediking van het evangelie, beginnende bij Jeruzalem. En hoe het zou aflopen, wordt de discipelen nog niet verteld. Maar ja, wij weten hoe het zit natuurlijk, langzamerhand, hè. Na zoveel jaar en na zoveel brieven van Paulus eroverheen op zijn minst. Nou goed, daar laat ik het dan maar bij. Voor hen persoonlijk maakt het verder niks uit. Maar we hebben het er later nog over naar aanleiding van de volgende hoofdstukken. Daarna komen wij terecht bij vers 9 van Handelingen 1. Als hij dit gezegd had, dat de kracht des Heilige Geestes over hen komen zou en ze zijn getuigen zouden zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria, einde der aarde, Als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen en een wolk nam hem weg van hun ogen. Vorige keer zijn we geëindigd met vast te stellen dat deze gebeurtenis plaatsvindt op de Olijfberg. Dat is vers 12. Staat achteraf, de Olijfberg. En staat natuurlijk ook in Lucas 24, waar Handelingen nou eenmaal rechtstreeks op aansluit. Bethanië staat er, hè? Vanuit Bethanië. De zogenoemde, bedoel ik, hemelvaart van de Heer Jezus. En toen hebben we aan het eind van de avond stilgestaan bij de Olijfberg. En vastgesteld dat toen David in de tijd moest vluchten voor Absalom het land uit, weet u wel. Ze had een andere koning gekozen. David vluchtte het land uit. Toen ging hij Jeruzalem uit naar het oosten. En hij ging door de opgang der olijven opgaande en wenende. Met wat volgelingen. Prachtige uitbeelding van de Heer Jezus Christus met de gemeente. Jeruzalem uit, zoals wij nou eenmaal geacht worden uit te gaan buiten de legerplaats. Hebreeën 13, waar gaan we dan naartoe? Om de analogie te volgen, dat is prachtige symboliek, hè? Bijbelse typologie. Jeruzalem uit, welke kant op? Naar het oosten uiteraard, naar de Olijfberg. Door de opgang der olijven. De olijven zijn echt een beeld van eeuwig leven. Olijfolie, weet u wel. Olie. Eeuwigheid. Licht, warmte, genezing. Maar gewoon leven, want dat is wat het is. Daar heb ik het verder niet over. En we hebben ook stilgestaan bij Ezechiël 11, waar de heerlijkheid des Heren het laatst gezien wordt op de berg die tegen het oosten der stad is. Ezechiël 11, vers 23. En daar hield het op. Daarna was de heerlijkheid des Heren weg. Ging uit Jeruzalem naar de Olijfberg. Het verhaal hield daarop. Zie? Dat is eigenlijk hetzelfde als toen met David. Stad uit naar de Olijfberg. Nou ja, hij is later wedergekeerd. Natuurlijk. En daarna kennen we Zacharië 14. Waar staat de 10 dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Weer. Is uiteraard de gedachte als het gaat om zijn wederkomst. Dus de beroemde tekst over de wederkomst van Christus. Op de Olijfberg, de berg die voor Jeruzalem ligt, dezelfde uitdrukking, die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En het oosten betekent ook gewoon voor, eigenlijk. Dus vooruit maar, hè. Betekent in het algemeen dat voordat het koninkrijk in Jeruzalem openbaar zou worden, zou je het moeten zoeken, bij wijze van spreken, want dat is weer een oefening symboliek natuurlijk, zou je het moeten zoeken op de Olijfberg. Als het niet is, nog niet is in Jeruzalem, waar is het dan? Op de Olijfberg. Als de Heer niet in Jeruzalem is, nog niet in Jeruzalem, waar is hij dan? Op de Olijfberg. En hij vertelde een gelijkenis, omdat de discipelen dachten het koninkrijk komt. We zijn onderweg naar Jeruzalem, nou komt het koninkrijk. En de Heer spreekt een gelijkenis terwijl hij over de Olijfberg wandelt met zijn discipelen. U weet wel, en u weet hoe het verhaal verder gaat. Toen kwamen ze bij de afgang des Olijfbergs. Dat is de plaats waar die vent met die kameel altijd staat. En dan mag je even op de kameel zitten. Een foto maken en dat kost je dan een vermogen. Dat weet je toch, hè? Nou goed, waar al die foto's van Jeruzalem gemaakt worden. Ja, goed. Nou, daar ongeveer kwam hij dan. En toen op de ezel inmiddels, weet u nog. Want in Bethanië of Betfage, daar werd een ezel geregeld. Ik ga er maar liever niet op in, misschien later nog eens. Maar in ieder geval, een ezel. En toen zou hij naar Jeruzalem, maar bij de afgang des Olijfbergs hield het verhaal op. En barstte de Heer in tranen uit en kondigde aan de verwoesting van Jeruzalem. Hij weende over de stad enzovoorts. En het verhaal, bij wijze van spreken nogmaals, maar het verhaal is nooit verder gekomen. De Heer had zojuist die gelijkenis van Lucas 19 verteld. Koninkrijk komt niet, wordt niet openbaar. Nou, het komt wel, maar het wordt hier niet openbaar, in elk geval. Zie? En wenend zijn ze de stad ingegaan en elke avond van die laatste 4 dagen, 5 eigenlijk, van dat de Heer daar in Jeruzalem was, voordat hij gekruist werd. Want die dagen zijn dat, hè, van Palmpaasen tot Goede Vrijdag, weet je wel. Al die avonden verliet de Heer de stad en ging terug naar de Olijfberg. Vermoedelijk naar Bethanië, namelijk naar het huis van Lazarus, Maria en Martha. Zal ik het nou ook niet meer over hebben. Maar waar het maar om gaat, is dat daar officieel het verhaal ophoudt. En zelfs de nachten waarin hij verraden werd, ging hij met zijn discipelen uit. Komt, laat ons opstaan en laat ons van hier gaan. En ze gingen Over de Kedron staat er dan. En waar ben je dan? Op de Olijfberg, dat wil zeggen aan de voeten van. Of van Gethsemane. Dus de voet van de Olijfberg. Gingen dezelfde route, alleen men kwam niet verder. De heer werd gevangen genomen. Maar na zijn opstanding neemt hij van zijn discipelen afscheid. Hier, Handelingen 1, Lucas 24. Op dezelfde plek, Olijfberg. En daar houdt dus in alle opzichten steeds opnieuw het verhaal op. Daar werd de heerlijkheid des Heeren het laatst gezien, volgens Ezechiël 11, vers 23. Maar daar werd de Heer ook het laatst gezien, als de opgestane, op aarde. Maar daar ook zal hij in de toekomst de geschiedenis voortzetten. En de dus het standpunt van Herr Lindsay. Ik haal hem aan omdat ik hem respecteer, al ben ik het niet altijd met hem eens, maar goed. Maar het verhaal van Herr Lindsay is, heeft hij tenminste ergens geschreven, dat als de Messias komt, komt hij op de Olijfberg en dan zal er in een optocht, feestelijke optocht, zal er vanaf de Olijfberg Jeruzalem binnengaan. Het is het logische vervolg op waar het afgebroken was. Alleen het is niet waar. Want dat kan natuurlijk nooit, want er staat in Zacharië 14 wel dat hij op de Olijfberg komt. Maar er staat dat de Olijfberg zal scheuren en dat een overblijfsel uit Jeruzalem, vanuit Jeruzalem naar de Olijfberg en zelfs door de Olijfberg naar de woestijn zal vluchten. Naar Azal, dus die feestelijke optocht kun je vergeten. Die komt later. Die komt natuurlijk nog een keer. Want dat is pas als men vanuit de woestijn alsnog terugkeert naar de puinhopen van Jeruzalem om die te herbouwen. Zie? Maar het idee is wel degelijk dat het op de Olijfberg ophield en nooit verder gekomen is. En de conclusie is, en die blijkt ook uit veel andere schriftplaatsen, waarin Bethanië, Lazarus, Maria, Martha enzovoort voorkomen, dat de Olijfberg een beeld is van het koninkrijk van Christus, maar niet geopenbaard in de wereld, want dan moet het Sion zijn. U weet wel, Jeruzalem. Maar het is het koninkrijk van Christus voordat het in Jeruzalem is. Daarom staat elke keer over die berg dat hij ligt voor Jeruzalem. Ik heb het vanmiddag al nagekeken. 5, 6 keer dat die Olijfberg in het Oude Testament genoemd wordt. Er staat steeds bij, is voor Jeruzalem. En in Zacharië 14 ook. De berg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Die komt namelijk eerst. En het hele scène, om zo te zeggen, het hele decor van en op die Olijfberg geeft uitdrukking aan onze tegenwoordige bedeling. Het is ook vanaf diezelfde Olijfberg dat de Heer na de zogenaamde intocht en voordat hij gekruist werd, elke avond met zijn discipelen zat, met het zicht op Jeruzalem mag je aannemen en op de tempel. En hij besprak met hen de dingen die geschieden moesten. U weet wel, de beroemde reden over de laatste dingen. Matthäus 24, Lucas 21 en zo verder. Maar het komt elke keer erop neer, maar Jeruzalem zal verwoest worden. Zie? De grote profetische reden. En dat is de situatie. Ik heb persoonlijk dus inderdaad meer met de Olijfberg dan met Jeruzalem. Serieus. Daar word ik meer thuis eigenlijk. Als er dan een plek is, dan de Olijfberg. Dan kijk je naar Jeruzalem, dan kijk je tegen die moskee aan. Nou ja, wel twee eigenlijk. Maar vooruit, ja. Dat is, en andersom, als je in Jeruzalem loopt. Altijd maar die Olijfberg, hè? En op zijn minst die toren die erop staat. Altijd maar de Olijfberg. En die twee staan tegenover elkaar. En die Olijfberg, dat is onze plek. Maar het is die plek die hier weer een rol speelt in Handelingen 1. De Heer neemt zijn discipelen daarmee naartoe, naar al wat daar al gebeurd is, in de Oud-Testamentische geschiedenis, maar ook in de voorafgaande weken hier, met de Heer Jezus en de discipelen. Daar zijn zij. En daar spreekt hij ook deze woorden uit. Gij zult mijn getuige zijn, of het koninkrijk openbaar wordt. Dat hoor je nog wel. En daar hebben wij het ook nog wel weer over. Maar er staat, als hij dit gezegd had, Handelingen 1 vers 9, werd hij opgenomen daar zij het zagen en een wolk nam hen weg van hun ogen. En daardoor komt het leukste, vind ik altijd, van het hele gedeelte. Er staat, een wolk nam, als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen en een wolk nam hen weg van hun ogen. Ik tel altijd mee, het lukt me nooit goed. Dat is al twee keer. Hè? Daar zij het zagen, wolk nam hen weg. Hemel hielde, tel ik maar voor drie. Hè? Terwijl hij heenvoer, ziet. Dat is vier. Twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Dat is al 5 keer. En dan verder: deze Jezus die van u opgenomen is, of wat, in de hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Ben ik bij 6 nu? Ik weet niet precies, stel het maar eens na, het is nooit je meentelt. Maar het gaat me erom dat het ons op moet vallen dat er steeds staat dat het ging om iets zichtbaars. Dat had er helemaal niet bij hoeven staan, want dat ze het zagen weten we zo ook wel. Ook als het er niet bij staat. Toch? Maar waarom staat het erbij? Daar gaat het om. Wel heel eenvoudig, wat ze hier te zien kregen, zouden ze tot zich door laten dringen. Weet u nog, toen de heer in dat bootje was met zijn discipelen en van wal stak, daar komt onze prachtige Nederlandse uitdrukking vandaan, dat moet je Maxima nog maar eens uitleggen. Maar goed, een mooie Nederlandse uitdrukking, hè, uit de Staten vertalen, dus ook feitelijk, de heer stak van wal. Ging een bootje met zijn discipelen en vanaf het water sprak hij de scharen de oever toe. Gelijkenis nummer 1. En toen vroegen de discipelen: waarom doet u dat? Want dat begrijpen ze niet. En toen zei hij: omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. En over hen, de volk, zei hij: op hen wordt de profetie van Jesaja vervuld. Horende hoort, maar verstaat niet. Waaruit blijkt, punt 1, ze begrepen de gelijkenis niet, maar omdat het een beeld is van onze hele bedeling, wil zeggen, ze begrijpen de prediking van het woord Gods nu ook nog niet. Horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar bemerkt niet. En horende was de gelijkenis die ze niet begrepen, het was ook daar niet de bedoeling. Het was een teken aan hen. En ook voor de discipelen, maar hen werden daar, ze vroegen tenminste, wat betekent het, wat is dit? Toen zei de heer: nou ja, ik zal jullie de gelijkenis vertellen wat het betekent. Maar dat vertelde hij niet aan de schaar. Horende hoort maar verstaat niet. En ziende ziet maar bemerkt niet. Maar wat zagen ze dan? Ze zagen de heer in een bootje met zijn discipelen op zee. Maar ze zaten niet door wat ze zagen. Want de heer is de heer. Het bootje is de gemeente. Om het maar eenvoudig te houden, en degenen die erin zijn uiteraard ook. En het dreef op de golven van de Levendzee, dan wel de Volkerenzee. En vanuit de Volkerenzee en vanuit de gemeente uit de heidenen werd het evangelie gepredikt aan de Joden in het land. Hebben jullie? Dat is onze bedeling. En of dan, nou, dat bootje was, of het was het bootje van de discipelen dat schipbreuk leed, of net niet schipbreuk leed, of waarmee ze vissen vingen, of het was het bootje van Paulus met 273, hoeveel? Dank u, ik kan het nooit onthouden. Een slechte boekhouder. 276 man in het schip met Paulus en het leed schipbreuk. Vind ik altijd leuk, want het schipbreuk, schip, dat is de uiterlijke vorm van het christendom. Dat breekt altijd, dat houdt helemaal geen stand. Maar de christenen, die worden behouden, daar gaat het om. Bootjes verder. Hè? Maar goed, of het bootje van Jona. Het blijft altijd hetzelfde verhaal. Het is allemaal een uitbeelding van hoe het volk Gods zich bevindt onder de heidenen. Niet in Israël, buiten Israël. Een heidensvolk heet het ook in Romeinen 10. Nou, in Deuteronomium al enzovoort. Kortom, het gaat om de gemeente die vanuit de heidenen, van onbesnedenen zal ik maar zeggen, het evangelie prediken aan de Joden. Omdat God de verantwoordelijkheid daarvoor van het ongelovige Joodse volk wegnam en gaf aan wat wij de gemeente noemen tegenwoordig. Dat is wat het is. Maar het werd voor hun ogen in Handelingen 13 al uitgebeeld. De verborgenheden van het koninkrijk. In onze dagen is dat koninkrijk verborgen. En wordt vanuit de heidenen, zelfs vanuit de eilanden der zee, en hoe het maar heten mag, wordt de evangelie gepredikt aan het volk. En ze begrijpen niet dat het vervulling is van Bijbelse profetie. Ze zagen niet. Drong niet tot en door wat zij echt zagen. En nou hier, wat zien wij hier? En dan zijn we simple-minded en zeggen, nou, dat is de hemelvaart van de Heer Jezus. Historische gebeurtenis die wij gedenken, staat ook op onze kalender. En wij vieren het met een gepaste motocross. Op de Grebbeberg, in Renen. Is dat nog zo eigenlijk? Of niet? Nee? Weet jullie dat? Ja, dat weet jij toch wel? Weet je dat niet? Oh, dat dacht ik. Nou goed, dat doet er niet toe. En ik geloof een autocross altijd een nieuw koop. Oh, is het overal. Nou goed. Laat maar zitten. We weten er ook geen raad mee, maar een historische gebeurtenis en dat is het dan. Ik moet u zeggen, natuurlijk was het een historische gebeurtenis, maar dat is alles wat de Heer Jezus deed. Maar punt 1 is natuurlijk dat als wij later in de brieven, maar ook in handelingen, lezen over de Heer Jezus, die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, en we lezen dat in alle Bijbelboeken van het Nieuwe Testament, nou op een enkel briefje van een halve pagina na, maar de rest staat het allemaal in, en bij de meeste is het zelfs gewoon het hoofdonderwerp, de Heer Jezus Christus, gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel, gezeten aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd, ver boven alle overheden, macht en kracht en troon en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Kortom, we lezen dat hem is gegeven alle macht in de hemel en op aarde, dat is Matthäus Evangelie. Dan denkt niemand van ons, mag ik aannemen aan hemelvaartsdag, of wel? Nou ja, dat lezen we namelijk niet. Wat wij lezen is dat de Heer werd opgewekt en gezet in de hemel als één gebeurtenis. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Deze Jezus heeft God opgewekt en gezet aan zijn rechterhand en dat soort uitspraken. Dat zijn de uitspraken. Zie? Wat ik probeer te zeggen is simpelweg dit, dat naar Bijbelse maatstaven de Heer Jezus zijn hemelse positie ontvangen heeft op de dag van zijn opstanding. Nee, ik maak er niet veel werk van nu, ik noem het alleen maar. Ik wijs u erop dat de Heer opstond en toen was hij in de hof. Hij was toen de laatste Adam en raad eens waar hij was. In de hof. Ja, van Jozef naar Arimathea, waar ook zijn graf was. Maar goed, daar werd hij geboren, wedergeboren. Stond hij op uit de dood, in die hof. En toen was er een dame, die kwam hem tegen. Ze heette niet Eva, maar... Nee, ik maak het voor jullie veel te moeilijk nu. Maar voor sommigen weer niet, hè. Ze heette niet Eva, maar Maria. Maar in de praktijk maakt het geen verschil, want beiden zijn een type van de gemeente. Die heb je toch, hè? Maar goed, om typologie ging het maar niet. Het ging maar gewoon om de letterlijke tekst. Daar. Namelijk, zij wilde hem aanraken. En toen zei de Heer, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, enzovoort. Die weet ik, hè? Nou goed. Een paar uur later, 's avonds, komt hij bij zijn discipelen. En hij zegt, nee, ik ben het zelf. Zie maar. En leg uw hand maar in mijn zijde, enzovoorts. Toch? Als dat niet voldoende is, dan toch in elk geval een week later. Thomas had gezegd, als ik mijn vinger liet leggen in de... Huh? Als mijn hand in zijn zijde, en de Heer verscheen een week later aan hem en zei, Thomas, kom jij eens hier? Met klasje, weet je wel. Dan... Ja, nou ja, goed, wij staan ook wel eens beschaamd en zij waarschijnlijk ook. Maar dat was nog altijd 33 dagen voor Hemelvaartsdag. En hij begon met te zeggen, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Zijn daden mochten en zelfs moesten aanraken, dan was hij toch opgevaren naar zijn vader, of niet? Zijn opstanding zelf was zijn verhoging. En begrijp je, wij stellen ons die dingen op een veel te laag niveau voor. Zo'n beetje kleuterschoolniveau. Wie zit er hier in Nederland eigenlijk op de troon? Even moeilijk doen. Wie zit er op de troon? Nou, volgens het kleuterschoolniveau, niemand. Daar wil je trouwens niet op zitten, want het is een zeer ongemakkelijke stoel. Je zit er pas goed in als je er met z'n tweeën in zit. Dat weet ik, zuster, want ik heb er met z'n tweeën in gezeten. Op schoolreisje vroeger, ooit eens een keer. Een heel breed ding. En aan de rugleuning heb je niks, want zo ver kun je niet naar achteren. Verschrikkelijk ding. Je moet zo'n beetje in zijn hoekje gaan zitten. Die troon, daar zit niemand op. Huh? Nee, Hare Majesteit, als het moet, op de derde dinsdag in september, en liefst niet te lang, toch? Maar als ik zeg, wie zit er op de troon, dan denkt u toch niet aan die stoel daar en aan de locatie waar het ding staat, en zo. En als de Bijbel spreekt over de Heer Jezus Christus, die is gezeten aan de rechterhand God, denkt u toch ook niet aan een specifieke locatie? Of wel? Niet dat dat niet correct zou zijn, maar daar moet je vanaf, want normaal gesproken, daar gaat het dan niet om. Waar het om gaat is zijn verhoogde positie. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Sinds wanneer? Sinds hemelvaarsdag? Nee, sinds paasdag. Eerste paasdag, sinds de opstanding van Christus. En sinds die tijd ontvangen gelovigen nieuw leven, omdat nieuw leven er is, enzovoorts. En worden gelovigen met Christus opgewekt en met hem gezet in de hemel, enzovoorts. Dat wacht niet op hemelvaarsdag, trouwens ook niet op Pinksteren. De berust op Pasen. God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus, zegt Petrus in 1 Petrus 1, vers 3. En zo verder. En hoe het verder technisch in elkaar steekt, weet ik ook niet. Wat er precies gebeurd is sinds dat de Heer verscheen aan Maria en voordat hij verscheen aan zijn discipelen, weet ik ook niet precies. Maar ik kan me nog net voorstellen dat de opstanding van de mens, Jezus van Nazareth, uit de dood, niet noodzakelijk hetzelfde is als zijn verhoging tot aan de rechterhand Gods. Ik kan me voorstellen dat er twee dingen zijn, maar in de Bijbel worden ze beschouwd als één compleet geheel. Niet met vertraging ertussen of iets dergelijks, maar als één geheel. Minstens op één dag, en zo blijkt het ook uit de Bijbel. Zie? Waarna dus de vraag overblijft, wat gebeurt er dan op hemelvaarsdag? Behalve dan de motocrossbrother. Ja, wat gebeurt er dan op hemelvaarsdag? Wat zagen zij dan? Of denkt u echt dat als je van hier naar de hemel gaat, dat je dan met je voeten loskomt van de grond en omhoog gaat, dat het de enige route is om daar te komen? Dat is wel erg naïef hoor. Het is wel een plastische voorstelling van zaken, maar dan is het symboliek. Zie? Want in werkelijkheid, dat wordt u geacht te weten, die hemel is niet, weet ik hoeveel kilometer, laat staan lichtjaren, zelfs meters, die kant op. Die hemel die begint precies waar de aarde ophoudt en dat is zo'n ongeveer een millimeter boven de grond. En anders neem ik een meter vooruit. Maar, hè? Dat is de aarde. De aarde is de aardbodem en daarboven is de hemel. Alleen we moeten het onderscheid kennen tussen de geschapen hemelen uit Genesis 1 vers 1 en de hemel der hemelen, de hemelnaam die van ouds is. En die er dus altijd was. En dat is wat wij anders noemen de geestelijke, de onzienlijke wereld. Dat is die hemel. En die is niet ver weg. Die is om ons heen, die is zelfs in ons. Wat dat betreft is dus ook niet moeilijk te begrijpen dat de Heer een positie heeft in de hemel en tegelijkertijd in uw en mijn hart. Dat kan heel goed. Dat is ook niet eens een verschil van plaats feitelijk. Zie? En daar gaat het maar om. De zogeheten verhoging van de Heer Jezus was een verhoging in de hiërarchische zin van het woord, maar het heeft met meters omhoog of omlaag niets van doen. En nu ik toch bezig ben, excuus als ik u daarmee voor de schenen schop, of weet zoiets, hè. No offense intended, zeggen de Engelsen dan min of meer. Als ze het goed uitspreken. Maar daarom is het ook zo naïef te denken dat als in Johannes 3 vers 16, nou 14, 15 en 16 staat, dat de Zoon des Mensen verhoogd moest worden, opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven hebben enzovoort, dat zijn verhoging is aan het kruis. Hoe hoog zal het kruis geweest zijn, is dan de vraag. En sinds wanneer is dat een verhoging? En als u even naar de zolder moet, dat is hoger, denk ik. Dat noem je toch ook niet zo? Nee, niet om lelijk te doen, maar daar moet je nou eens over nadenken. Hè? Nou ja, goed. Ik heb het denk ik toch vaak genoeg uitgelegd. Waar het over gaat in Johannes 3, vers 16 is niet de kruisiging van de Heer Jezus, maar zijn opstanding en hemelvaart daarna. Uitermate verhoogd. Zijn kruisiging, zegt Filippenzen 2, was niet een verhoging, was een vernedering. Hij is vernederd geworden, gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Kruis, vernedering. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in de verhoogde zoon des mensen, niet zozeer degene leed en stierf, hoewel dat impliciet natuurlijk erbij in zit, zal ik maar zeggen, maar het is degene die uit de dood opstond, nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeggebracht had, Hebreeën 1 vers 3 voor de gelegenheid dan maar, is hij verhoogd geworden tot in de hemel zelf. En wie gelooft in degene die eeuwig leven heeft ontvangen, die ontvangt met en in hem eeuwig leven. Hoeveel schriftplaatsen wil je hebben waar dat staat? Dat wij met en in hem eeuwig leven hebben. Zie? Nadat wij met hem gestorven begraven zijn, natuurlijk, maar in zijn opstanding pas ontvangen wij eeuwig leven. En dus opdat een ieder die gelooft in de verhoogde zon, dus mensen, Johannes 3, vers 14, 15 en 16, eeuwig leven hebben. Zie? Dat is wat verhoging is. Niet in meters, maar in rangorde uiteraard. Dat is veel belangrijker. Wat zagen de discipelen nou hier? Ze zagen de Heer zichtbaar ten hemel varen. Ze konden hem volgen, nakijken, staat er allemaal bij. Een wolk ontrok hem voor hun gezicht, enzovoorts. Maar wat is de zin daarvan? Het was heel eenvoudig. Dit is het laatste teken dat de Heer Jezus in de dagen zijns vleeses, of hoe heet het in Hebreeën 5, op aarde deed. Het laatste teken dat hij hem liet zien. Begrijp je me goed? Er was ook een keer dat de Heer op de berg was met drie van zijn discipelen. De rest liet hij beneden, om redenen die u ook niet weet dus, hè? Of wel? En dan drie discipelen mee. De andere negen liet hij beneden vechten met een demon. Dat lukte ze ook niet. Een boze geest. Nou goed. Maar die drie mochten mee. En wat zagen ze? De Heer Jezus op de berg in verheerlijkte gedaante met die twee getuigen. Maar goed. Maar daar gaat het me verder niet om, maar met Mozes en Elia. Maar ze zagen de Heer Jezus in verheerlijkte gedaante. Zodat nu de vraag is, wanneer werd de Heer Jezus verheerlijkt? Ja, dan kun je dus zeggen, toen op de berg der verheerlijking. Je kan ook zeggen bij de bruiloft te Cana. Want daar staat het eerste beginsel der tekenen heeft de Heer Jezus gedaan en hij heeft hen zijn heerlijkheid geopenbaard. Wanneer werd hij dus verheerlijkt? Toen er weer wijn op tafel kwam. Ja, precies. Ja, ik hoor het zeggen, ja. Maar dat zijn toch eerlijke dingen, of niet? Wanneer werd hij verheerlijkt? Toen God hem uit de dood opwekte. Mede als verhoring van het gebed van de Heer Jezus. Vader, ik heb gedaan op aarde wat ge mij te doen gegeven hebt. Nu, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Wanneer werd hij dus verheerlijkt? In ieder geval niet voor hij dat zei. En dat was in de nacht dat hij verraden werd in het hoge priesterlijk gebed, staat die woorden. Enzovoorts. In zijn opstanding namelijk werd hij verheerlijkt. En wat men op de berg der verheerlijking zag, wat men daar zag, was een uitbeelding daarvan. Was een teken daarvan. Verandering van water in wijn was een uitbeelding daarvan. Het is een beeld van wedergeboorte, dieper ga ik er nou niet op in. Het ene verandert in iets anders, iets hogers. In elk geval. Zie je? Nou goed, dus dat waren tekenen. En wat men hier op de Olijfberg zag, was een teken. Waarvan? Nou ja, voor de hand ligt te zeggen, het teken dan van dat de Heer een positie had in de hemel zelf. Het demonstreerde hen als antwoord op de vraag, zult u uw koninkrijk aan Israël oprichten of openbaren? Hij zei, jullie zijn mijn getuigen en de hartelijke groeten of zoiets. Ja. En hij, als hij dit gezegd had, het wordt aan elkaar gekoppeld, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En dat was dus mede antwoord op de vraag, komt het koninkrijk, wordt het koninkrijk openbaar? Het antwoord is nee. Integendeel, hij verborg zich. In hoofdstuk 3 staat, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen die God gesproken heeft. 3 vers 21 van Handelingen. Kijk, wat ze in werkelijkheid zagen, of geacht werden te zien, wordt toegelicht door die twee mannen. Die komen we toch vanavond wel wat vaak tegen eigenlijk, die twee mannen. Of niet? Nee, als je me nou vraagt, zuster, hoe heette die mannen? Dan zeg ik zonder aarzelen, omdat je het vraagt, dan moet ik een antwoord geven uit beleefdheid. Dan zeg ik zonder aarzelen, Mozes en Elia. In ieder geval, op de berg der verheerlijking waren de twee mannen bij. Dat waren Mozes en Elia. Er zijn die twee die straks in de toekomst alsnog een functie te vervullen hebben onder het Joodse volk en met name in Jeruzalem. Dus ik zou niet weten waarom ze het hier niet zouden zijn. Zoals ook bij de opstanding, bij het geopende graf. Twee mannen in witte klederen. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om, hoor. Het maakt verder niks uit. Maar die zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij omhoog naar de hemel te kijken? Staan en zien is tegenwoordig staan te zien en staan te kijken. Waar staan jullie nou naar de hemel te kijken? Deze Jezus, helemaal dezelfde, deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, en dat hadden ze zojuist gezien, deze Jezus zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Wat zagen zij dus? Een uitbeelding van de wederkomst van Christus. En dat is niet een vondst, dat staat er gewoon. Deze Jezus zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Wat zij zagen, is als het ware de wederkomst van Christus, maar de film zat achterstevoren in de camera, of in de projector bedoel ik. Zij zagen het achterstevoren. Maar dat is dan ook het enige. Het was een teken. Deze Jezus zal komen, al zo komen gelijk, dat wordt grote nadruk dus met twee woorden, had ook niet gehoeven. Al zo gelijk gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. En dan heb je nog een beter antwoord op de vraag, zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Het antwoord is, nee, ik heb nu een koninkrijk verborgen in de hemel. En wij, u en ik, wij als gelovigen zijn met Christus verborgen in God, weet u wel, Colossense 3, weer. Maar in de toekomst komt er een dag waarop de Heer uit de wolk, terwijl men naar boven kijkt blijkbaar, uit de wolk zal verschijnen, dan onttrekt de wolk hem niet aan het gezicht. De wolk zal moeten wijken voor een verheerlijkte Christus, die bij die gelegenheid zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Dat is wat ze zagen. Een beeld van zijn wederkomst. En dus een uitbeelding, een teken van hoe hij in de toekomst alsnog zijn koninkrijk zal openbaren aan Israël. Nou ja, het is op de dag dat Jeruzalem verwoest wordt, volgens Zacharië 14 nog steeds. Wanneer hij een gelovig overblijfsel zal uitleiden uit Jeruzalem, dat kan helemaal niet misverstaan worden, op geen enkele manier. Dus ik houd het dan maar verder op. Maar wat de discipelen hier zagen, was niet zozeer de hemelvaart van Christus, wat ze zagen, was een uitbeelding van zijn wederkomst. Net zo letterlijk als dat hij hier zichtbaar naar de hemel verdween. Maar het was een teken. Je had ook gewoon in de lucht kunnen oplossen. Dat doen engelen gewoon immers. Lees het maar na in het Oude Testament. Of de Heer, de engel des Heeren, de Heer deed het ook zo. Of die is er ineens en is weer weg. Weet je wel. Maar dat hadden ze ook gekund. Maar het was een zichtbare manifestatie, uitbeelding van hoe dat zou zijn. En net zo letterlijk als deze Jezus in zijn opstandingslichaam omhoog verdween, net zo zal hij uit de wolken wederkomen. Moet dat zo uit de wolken? Nee, dat moet helemaal niet zo, maar hij zal het zo doen. Dat heb je toch, hè? Want het kan natuurlijk net zo goed dat de Heer ineens daar staat. Lees maar Zacharië 14. Hij zal zijn voeten zetten op de ijs daar ineens. Ineens zie je, oh, er staat ineens iemand naast me. Ja, dat kan ook. Met gemak, dat is ook volstrekt bijbels. Maar de vraag is niet, en waarom gebeurt het dan niet zo? Nou, de clue is, maar dat is moeilijk om het in een paar woorden uit te leggen. De clue is dat hij op aarde zal verschijnen als degene die komt uit de hemel. En om dat te demonstreren, krijg je dus dit. Dat hij uit de wolken zomaar van bovenaf ineens zichtbaar wordt. Zodat je niet hoeft te vragen, waar komt hij vandaan? Is hij uit Bethanië gekomen, of uit Jericho, of misschien toch uit Petra, of weet je veel wat? Uit Edom, weet u wel. Nee, uit de hemel. Maar dat wordt op die wijze gedemonstreerd. Er zit nogal wat aan vast, want die wolk... Dan gaat hij dan een eenvoudige vraag. Je zou er eigenlijk een boek voor moeten hebben waarin je het kunt opzoeken, bij nader inzien. Zoiets heb ik wel, geloof ik ergens. Maar goed, een wolk, waar is de wolk een beeld van? Ook niet zo moeilijk. Ja, zuster, dat is waar. Maar u bent met twee stappen voor. Ik probeer het tempo laag te houden, anders dan moet ik om een kostwinning denken. Nou, goed, moet ik u weer uitknippen. Maar waar is wolk een beeld van? Dat heb ik nagevraagd aan Mozes in de woestijn met het volk Israël. U weet wel, de wolkolom en de vuurkolom. Waar is dan een beeld van? Van de Heilige Geest. Van Christus als de onzienlijke... Want de Heilige Geest heet ook gewoon Christus. De Geest van Christus. Hij is Christus, maar dan de onzienlijke... Of althans de ontastbare... Degene die geen officiële gedaante heeft in de wereld op de grens. Laat ik het dan zo proberen te zeggen, want dingen zijn moeilijk om uit te leggen. Op de grens van het zienlijke en het onzienlijke vind je een wolk. Je kan er soms doorheen kijken, soms ook niet, met zo'n dunne wolk, je weet wel. Je gaat er naartoe, je wil hem grijpen, maar dan is hij er niet. Dan ga je een stap verder, is hij er ook niet. Op een gegeven moment ben je er doorheen, je hebt hem dus niet gevonden. Hij was er wel. Zie? Dus op de grens van het zienlijke en het onzienlijke... en ook op de grens van het tastbare en het ontastbare. Op de grens van die twee werelden. Op de grens van hemel en aarde dus eigenlijk, want dat is wat het is. Er verschijnt dan eventueel zo'n wolk. En van onze kant, van de aardse kant bezien... is een wolk dus uitbeelding van de geestelijke, de hemelse dingen. Voor ons ongrijpbaar, ontastbaar... Maar niettemin is hij er en de wolk kon de weg wijzen in de woestijn. S'avonds veranderde hij in een vuurkolom. Maar goed, vuur wordt ook beschouwd als beeld van de geest. Maar dat is één bladzijde verder in mijn Bijbel, Handelingen 2. Zie? Weet u nog dat wolkje als eens mans hand? Het zou weer gaan regenen, het zou weer zegen komen voor het volk. En wat men zag is een zegenende hand aan de hemel. Ja, geestelijke dingen. Niet de verschijning van de godheid, nee, maar die zat er als het ware achter. Als je de onzienlijke dingen zou kunnen zien, zou je God zelf kunnen zien. Dat wil zeggen, in de praktijk dan dus toch de Heer Jezus. Maar in onze dagen verbergt de Heer zich, openbaart zich niet. En het beste wat je dan nog ziet is één wolk. Als u begrijpt wat ik bedoel, want er blijft beeldspraak natuurlijk. Dacht u trouwens, ter illustratie, van daarom alzo wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben. Hebreeën 11 vers 1, een wolk van getuigen. U hebt een wolk van een kleinkind, ja dat kan ook. Ja, maar. Een wolk der getuigen, wat betekent die wolk daar dan? Nee, we lezen eroverheen en meestal gaat men eruit dat het wel zal betekenen dat het er veel zijn of zo. Maar dat is onzin, je moet het woord betekenis geven, niet meer wat invullen. Een wolk van getuigen wil zeggen, het zijn geestelijke getuigen. Die lui die waar het over gaat, getuigen niet letterlijk, want ze zijn alle overleden. Daar staat het trouwens bij ook nog, mocht dat niet helemaal duidelijk zijn. Deze allen zijn gestorven in het geloof, de belofte is althans de vervulling daarvan niet verkregen hebbende, enzovoort. Hebreeën 11 en dan Hebreeën 12 vers 1... Ik zei het net verkeerd, maar dan is de Hebreeën 12 vers 1. Daarom alzo wij zo'n grote wolk der getuigen rondom ons hebben. Laat ons afleggen alle last die ons lichtelijk omringt. En laat ons lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Een wolk der getuigen wil zeggen het zijn geestelijke getuigen. En dat het zo is, lees maar het begin van Hebreeën 11. Daar staat over Abel dat hij door geloof een betere offerande gebracht heeft dan Kain. En door dat betere offer spreekt hij nog... Nadat hij gestorven is. Hij getuigt dus nog. Nou ja, niet letterlijk, de man is overleden. En dat geldt voor al die lui daar. Hè? En daarom heet het wolk van getuigen. Geestelijke getuigen namelijk. Dat is wat wolk is. En de heer verdwijnt in die wolk zo van... Maar kijk hierna, het laatste wat men ziet is een wolk. Het is precies op de grens van hemel en aarde. En dat bedoel ik weer niet meteorologisch of zo, hoewel het ook zou kunnen, maar typologisch. Daar houdt het tastbare en het zichtbare op. En als hij wederkomt, dan verschijnt hij uit die onzienlijke wereld en verschijnt hij zichtbaar en tastbaar op aarde. Uitgebeeld als hij komt op de wolken des hemels. En dat staat op meerdere plaatsen. Zie? En vandaar dat van ons als gemeente ook staat in 1 Thessalonicenzen. Ik zoek het niet op, ik neem veel te veel tijd. Maar ik zeg het erbij, hè. Vandaar dat van ons ook staat in 1 Thessalonicenzen 4, dat wij de Heer zullen tegemoet gaan. In de lucht. Zie, dat moet wel, want als we met hem wederkomen in heerlijkheid, want zo staat het er dan toch, dan zullen we eerst hem tegemoet moeten gaan. En zo wordt het ook beschreven. Maar ik dacht dat de wolk daar ook bij stond, toch of niet? Ik zoek het gauw even op. Jazeker staat dat er 1 Thessalonicenzen 4 vers 17. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. De Heer tegemoet in de lucht. We zouden dat niet al te letterlijk nemen. Waar het maar uiteraard niet. Want dan moet de opname van de gemeente moet wachten op een dag dat het over heel de wereld bewolkt is. En meneer Krol zal er wel voor zorgen dat dat niet het geval is. Maar goed, die begrijpen u toch? Nee, waar het om gaat is, wij zullen de Heer tegemoet gaan. We zouden namelijk met de Heer uit de wolken, als het ware dus uit die onzienlijke wereld, vertoond worden aan, dus voorgesteld worden aan de wereld en ten eerste aan Israël. Dat is wat het is. En daarom vind je steeds die wolken genoemd. Nou goed. Terug naar Handelingen 1 dan. Wat de discipelen in werkelijkheid zagen was dus gewoon een uitbeelding van de wederkomst van Christus. Maar ze zagen het in de omgekeerde volgorde. En daarom krijgt het ook commentaar. Zijn er ook mannen die het toelichten. En die zeggen, nou zo zit het in elkaar. Wat je nu gezien hebt, zul je weer zien bij wijze van spreken dan. Maar dan andersom. Deze Jezus zal al zo wederkomen gelijke wijs gij hem naar de hemel hebt zien. Heen varen. En daarna, ik ben wat luchtig over die twee mannen heen gegaan. Maar eigenlijk, die twee mannen in de Bijbel, ook als het echt Mozes en Elia zijn samen, die zijn uitbeelding van de gemeente. Hè? Ze drukken de gemeente uit. De gemeente wordt in de Bijbel als een dualis, als een tweevoud voorgesteld in de symboliek. En dat is vanwege het eerstgeboorterecht van de gemeente. De gemeente is eerstgeborene en de eerstgeborene telt voor twee. Krijgt een dubbel deel. Een dubbele erfenis heet dat. Zijn vaste beginselen. En dus vind je die twee terug op vele plaatsen. Bijvoorbeeld, je vindt het terug in die gelijkenis van die twee penningen. De twee penningen weg. Twee penningen. Twee Emmausgangers. Twee discipelen die de Heer volgen in Johannes 1 al. Andreas er nog een. De mannelijke Andreas, ja. De gemeente stelt het voor. Of in de twee visjes bij de vijf broden overigens. De twee visjes en iedereen weet dat de vis een teken is van de gemeente. Al zegt men meestal van het christendom. Maar vooruit, twee visjes. Zie? En je hebt zelfs het schip van Paulus in Handelingen 28... waarmee je onderweg is naar Jeruzalem, hebben de tot teken, al schiet me de Griekse naam. Ja, daar staat het toch niet? Staat het er wel? Oh, dat weet ik niet meer. Ik dacht dat er de Griekse naam voor sterrenbeeld stond. Maar dat sterrenbeeld is Castor en Pollux. Ontleend aan de mythologie. Maar Castor en Pollux samen, ook in de klassieke mythologie, al komt het dan via het Grieks tot ons, zijn al een uitbeelding van de gemeente. De tweeling, ja. Tweelingen. Sterrenbeeld tweelingen, Castor en Pollux. En daarnaast hadden we in het Oude Testament al, in Leviticus 23, op de Pinksterdag, weet u nog, hadden we de eerstelingenbroden. Twee, uit één deeg. Dat is Pinkster, dat is het feest van het wekenfeest, Pinksterfeest. Het is het feest van de eerstelingen broden, de eerste vruchten van de oogst. De eerste vrucht van de oogst moesten twee broden van gebakken worden. Normaal gesproken uit één deeg, maar twee broden. Telt dubbel, het is de gemeente. Zie? Het had ook één brood kunnen zijn, begrijp je me goed. Maar als nadruk gelegd wordt op dat eerste geboorterecht, dan zijn het er twee. Als daar de nadruk niet op ligt, is er gewoon één, zoals bij het avondmaal in 1 Korinthe 10, één brood. Zo zijn we allen eens broodsdeelachtig, want we zijn alle één.